Swammerdam.
Chinese kunst. Je denkt al snel aan grote porseleinen vazen, calligrafie, het terracotta leger of grote rode draken met gouden versiersels. Artistieke tradities van duizenden jaren oud, die nog steeds het westerse beeld domineren. Toch blijkt ook de moderne kunst in China groot. Er zijn veel moderne kunstenaars uit China die de wereld overgaan en hun werken zitten vol van sociale kritieken en innovatie. Wij komen de hedendaagse Chinese kunst in Nederland maar weinig tegen. Waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht voor? En wat lopen we in Nederland mis? Daar ga ik het vandaag over hebben met Sjoukje van der Meulen, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Sjoukje, leuk dat je er bent.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, zou je kunnen stellen dat Shanghai of Beijing het New York is van de jaren 80, als het gaat om moderne Chinese kunst?
Nou, zeker voor de Chinese kunst natuurlijk, maar ik denk dat de kunstwereld sinds dit millennium eigenlijk opengebroken is op heel veel manieren. Dus eigenlijk zitten we in een meer soort mondiale situatie waarin de centra eigenlijk wisselen. Het kan Shanghai zijn of Beijing, maar natuurlijk ook gewoon Zuid-Afrika of Sao Paulo. Dus er is eigenlijk niet meer één centrum. Het is niet meer op dezelfde manier dat het... Ja, het Westen heeft nog steeds wel een hele grote dominantie, maar het is ook wel tegelijkertijd heel erg opengebroken. Dat is de situatie waarin we zitten. En naar mijn idee is eigenlijk die Chinese kunst zou iets meer aandacht kunnen krijgen dan het krijgt. Want het is wel China is wel een plek waar er enorm veel gebeurt op het gebied van cultuur en kunst.
Ja, dus daar gaan we het ook zeker over hebben. En zeker over Shanghai, Beijing. En bijzonder inderdaad dat er verschillende centra denk ik in de wereld zijn waar de moderne kunst nu plaatsvindt. Naast mij zit ook een tweede presentator van vandaag. Hij is het paar oren van de show om extra vragen te stellen die jij, de luisteraar, misschien ook hebt. Dat is Daniel Teunissen. Goedemorgen, Daniel.
Goedemorgen.
Je studeerde filosofie. Heb je het in filosofie wel eens dingen van China tegengekomen of niet?
Ja, het ging vooral voor westerse filosofie. Ja. Dus we hebben wel dan één lesje gehad in Chinese filosofie over Confucianisme en Taoïsme.
Ja.
Maar merendeel ging over westerse filosofie. Ik ben vooral in contact gekomen met, voor de eerste keer met Chinese cultuur toen met het boek Wilde Zwanen. Gaat over drie generaties vrouwen in China. Het beslaat eigenlijk de hele 20e eeuw. En dat was mijn eerste contact met de Chinese cultuur eigenlijk.
Ja, leuk. En naast mij zitten goede vriend en columnist Thomas Misset, sorry. Goedemorgen Thomas. Praat vooral ook lekker mee.
Ja,
jij hebt dan politicologie gestudeerd.
Mm-hmm.
Kom je daar dingen tegen van China?
Ja, zeker. Ik heb als hoofdrichting heb ik ook politieke theorie gedaan. En daar is het gewoon best wel veel ook over. Dus wat Daniel ook al eerder zei. Ze liepen met heel veel dingen voorop. Maar eigenlijk lijkt het daarna in ook ons onderwijssysteem een beetje te klinken alsof wij ze hebben ingehaald. En intellectueel totaal achter ons hebben gelaten. En nu maken ze wel weer een inhaalslag. En verder conformeer ik denk ik best wel aan gewoon een beetje wat iedereen denkt. Tot dit onderwerp had ik hier ook al heel lang niet meer over nagedacht. Over hoe gaat het nou verder in China, behalve het grote boze Chinese Rijk.
Ja, dus onze blik, en dat hoor ik bij jullie alle drie eigenlijk een beetje terug. Van China is er, het is groot, maar we zien het eigenlijk maar weinig. Sjoukje, je bent een van de weinige echte moderne Chinese kunstexperts uit Nederland. Kan ik dat zo stellen?
Ja, er zijn niet zoveel mensen gespecialiseerd in hedendaagse Chinese kunst in Nederland. En er is ook zeker geen wat je kunt noemen critical mass. Bijvoorbeeld in Engeland doen ze dat veel, is daar veel meer van. Dan hebben ze in de University of Birmingham bijvoorbeeld hebben ze een master gespecialiseerd op Chinese hedendaagse kunst. Daar hebben ze ook een academisch journal over Chinese hedendaagse kunst. En ik kreeg net een paar weken terug een uitnodiging om PhD's voor te stellen. Want blijkbaar hebben ze nu subsidie in Birmingham, samenwerking met andere universiteiten, om 87 nieuwe PhD's gespecialiseerd in Chinese hedendaagse kunst aan te trekken. Gefinancierd dus. Dus ja, dat is eigenlijk wel wat je wil. Ik bedoel, het hoeft niet per se 37 PhD's te zijn, want we hebben zelf al een tekort aan PhD's in Nederland. Sowieso op allerlei vakgebieden. Maar dat er een eigenlijk te weinig aandacht is aan in ieder geval Chinese kunst. Hè. Er zijn natuurlijk iets meer specialisten in Nederland over China in het algemeen. Of andere vakgebieden. Maar de hedendaagse Chinese kunst ben ik echt wel een beetje een klein eilandje. Dat is natuurlijk wel heel jammer. Want het liefst zou je toch een master opzetten of iets dergelijks met heel veel Chinese kunst, over Chinese kunst en cultuur. Maar dat is dus heel moeilijk op deze manier.
Ja, ja. En je wil natuurlijk eigenlijk ook met elkaar een soort van wetenschappelijke community creëren. Klopt. Waarin je gewoon met elkaar kan sparren en dingen kan vinden en zoeken.
Ja, het is niet dat het niemand is hoor. Bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam heb je Jeroen de Kloet. Die is ook wel echt gespecialiseerd in China. Die weet er ook ontzettend veel vanaf. En die is er ook heel veel in China. Maar die is wel breder. Dus het gaat meer over visual culture, critical culture. En ook heel veel gender. Dus die heeft een meer culturele invalshoek. En daar valt dan ook af en toe de kunst natuurlijk onder. Dus hij is wel heel belangrijk. En er was iemand in Leiden, maar... die is na een jaar een professor ook, maar die had ook een heel goed boek geschreven over China en urbanisatie, Chinese kunst en urbanisatie. Maar die is na een jaar daar op een of andere manier weer...
Vanaf.
Die is weer terug naar eigen land. Dus dat is doodzonde. Ja. Ik denk dat het contract niet helemaal goed in elkaar zat of dat ze te overvraagd werd met allerlei werkzaamheden die iemand vanuit het buitenland dan denkt van wat is dit? Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Dus daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Maar in ieder geval is ze wel weg. En dat is wel jammer. Want daar had ik me echt wel op verheugd. Ik had ook contacten gelegd met haar. En want ik zit natuurlijk wel van... Oké, leuk. Daar is iemand die ook iets... ook gespecialiseerd is in hedendaagse Chinese kunst. Precies op wat jij zegt. Dat je toch wat meer wetenschappelijke basis wil hebben... voor de bestuderen van hedendaagse Chinese kunst.
Ja, want nog verder over jou. Je hebt een tijd lang in de VS ook gestudeerd. Waarom ging je daarheen?
Nou, ja, even kijken. Hoe kan ik dat nou in een paar woorden zeggen? Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Maar ik wilde graag naar het hart van... Ik wilde eigenlijk naar een plek waar de kunstgeschiedenis... met name ook de hedendaagse kunst heel serieus werd genomen in die tijd. We hebben het over de jaren 90. Ik was als ambitieuze student... Ik was gewoon niet tevreden in Nederland. En ik wilde meer de diepte in. Dus toen heb ik dat uitgezocht. Ik dacht, Rosalind Krause, Benjamin Boegler, die namen en zo. En daar ben ik dus een tijd mee bezig geweest om daar te solliciteren naar een van die PhD-posten. En dat is toen gelukt. En toen ben ik inderdaad bij Rosalind Krause terechtgekomen.
En dat is
op Columbia University in New York.
En dat is een inspirerende omgeving.
Ja, het is echt een ander verhaal. Ik bedoel, het niveau gaat... het is echt ineens topsport. Hè? Kunstgeschiedenis wordt ineens topsport, kun je wel zeggen. Van gewoon... in Nederland is het altijd kunstgeschiedenis. Oh, als je dat studeert, dan ik hoop dat je een baan krijgt. Maar daar is dat gewoon... Heb je dat niet één keer gehoord. Het is echt topsport. Dat betekent ook dat er dus... de beste koppen in de kunstgeschiedenis worden dan in dat programma aangenomen. En ik dan. Ja. Ik wil mezelf daar niet meteen onderscharen. Maar
Rosalind
Krauss,
wie is dat?
Rosalind, goede vraag eigenlijk. Nou, Rosalind Krauss heeft toch wel zo'n 40 jaar gedomineerd in die hedendaagse westerse kunstgeschiedenis. En ze heeft ook de kunstgeschiedenis enorm vernieuwd. Met name in de jaren 70, stap 60, 70. Met name in de jaren 70 heeft ze een tijdschrift opgericht. Dat heet Oktober. En dat is een tijdschrift dat interdisciplinair eigenlijk van opzet is. Dus dat kunst, cultuur, politiek, theorie wordt eigenlijk samengedacht. Dus ook meer die kritische kant van die hedendaagse kunst. En daar is echt een nieuw model voor het bestuderen, analyseren van kunst uit voortgekomen. En daar zijn weer heel veel scholars uit voortgekomen. En zij heeft ook veel mensen aangetrokken. Onder andere Benjamin Boegler, veel uit Europa, Yves Lambois, et cetera. En die zijn dus eigenlijk wel heel erg lang... Hebben die grote groepen studenten opgeleid en hebben ook zeg maar intellectueel enorme invloed gehad binnen de kunstgeschiedenis, hedendaagse kunstgeschiedenis.
Ja, wat goed om te horen dat daar eigenlijk wel op die manier zo speelt. Is dat nu in Nederland wel al meer zo dan toen in de jaren 90?
Nou.
Dat mensen elkaar, dat er iets meer van een hedendaagse kunst.
Ja, ik ben eigenlijk niet degene die het al te lang over Nederland wil
hebben.
Ik ben
zo internationaal.
Ik ben inderdaad zo internationaal ingesteld. En ja, ik bedoel, in Nederland heb je natuurlijk bijvoorbeeld Universiteit Utrecht, waar ik nu zit bij kunstgeschiedenis. Ik denk dat het daar eigenlijk nu qua bijvoorbeeld staf is het enorm divers en zijn scoren ook heel hoog in de kunstgeschiedenis. Dus het gaat, en we hebben ook steeds meer studenten die naar onze opleiding komen. Dus het gaat eigenlijk in Utrecht qua kunstgeschiedenis, ondanks alles wat er aan de hand is aan bezuinigingen, et cetera, gaat het met de kunstgeschiedenis, zou ik zeggen, behoorlijk goed in Utrecht.
Goed.
Daar wou ik het even bij laten.
Ja, dan houden we het hem daarbij. Ja. Laten we het over China hebben. Waar begon jouw liefde voor China?
Ja, dat begon wel in Nederland. Ja. Want dat is natuurlijk toch zo interessant. Dat je access hebt tot iets. Hè? Dat je toegang hebt tot China en Chinese kunst. En in de jaren 90 waren er best wel veel Chinese kunstenaars. Dat is natuurlijk, ja, toch eventjes iets over die geschiedenis. 1989 is natuurlijk überhaupt een heel belangrijk jaar. Daarna is ook de Europese Unie opgericht, et cetera. Maar 1989 zijn natuurlijk ook al die communistische systemen uit elkaar gevallen. En in China waren daar ook van die democratische krachten. En daar is dat die opstand, die studentenopstand uit voortgekomen op het Tiananmen Square. Dus op het Plein van Hemelse Vrede. En toen bloedig neergeslagen. Hè. Dus dat is een heel belangrijk moment in die Chinese hedendaagse geschiedenis. Die is echt neergeslagen. En even, waar wou ik heen? Of ik even kwijt?
Nou, ja, want waar kwam je liefde vandaan?
Ja, precies. En daarna zijn dus allerlei Chinese hedendaagse kunstenaars zijn ook gevlucht naar Europa. Daar begint eigenlijk wat wij hedendaagse Chinese kunst ervaren in Europa. Heeft heel erg met dat moment te maken. Dat is echt de jaren 90. En die kunstenaars gaan in exile. Hè? Die komen dus, komen dus naar Europa toe. En in Nederland is er toen een tentoonstellingsmaker geweest, Marianne Brouwer. En die heeft een tentoonstelling gemaakt, Heart of Darkness. En Heart of Darkness was in het Krullemuller Museum. Daar was zij toen conservator. En zo heeft ze een behoorlijk grote tentoonstelling opgezet met wel kunstenaars uit de hele wereld. Het wordt wel eens de... gaat volgens mij iets...
Ja, de microfoon gaat iets zachter volgens mij, maar we gaan door.
Ja, nu is hij weer terug. Daar staat er dus een aantal Chinese kunstenaars ook in. Die waren uitgenodigd. En die hebben daar hele grote werken gemaakt. En ik was daar, ik mocht daar samen met een aantal andere deelnemers van de eerste International Curatorial Training Program van de Apple in Amsterdam. Daar was ik voor geselecteerd en daar zat een stage bij. En wij mochten dus assisteren voor een maand, geloof ik. Ik weet het niet meer precies hoe lang dat was, maar lang zaten we daar op die hei in Otterlo. Midden in de sneeuw ook en van die kleine huisjes. En dan overdag gingen we naar het Krullemuller al die kunstenaars helpen. Dus en natuurlijk veel drinken en praten enzovoort. Het was hartstikke een bijzondere tijd, sowieso. Maar ik heb toen vooral die Chinese kunstenaars geassisteerd. Nou, ik was echt flabbergasted. Ik was erg van onder indruk. En ze konden ook vaak nog geen Engels. Hè? En dat is bij mij het begin geweest.
En wat voor installaties waren dat? Wat voor werken? Wat kwam je daar tegen?
Ja, het interessante is ook, het zijn allemaal kunstenaars die daarna echt wereldberoemd zijn geworden. Hè? Dus dat echt leiders in de Chinese kunst. En het Krullemuller heeft toen ook een aantal van die werken aangekocht. Dus je kan ze ook nog steeds zien. Eén daarvan is van Wang Yongping. Die heeft een omgekeerde Chinese tombe gemaakt. Een soort graf. Maar van gigantische afmetingen. En in de vorm van een Chinese schildpad. En dus dan omgekeerd. Weet je wel, alsof hij op zijn pootjes hulpeloos ligt. En dat hele grote ding van beton heeft hij voor de ruiten van het oude gedeelte van het Krullemuller neergezet. Waarin aan de achterkant binnen. Dus dan kan je doorheen kijken door dat glas. En het zijn mooie grote glazen wanden. En dan zie je dus die hele collectie van Chinese beeldjes die eigenlijk een beetje zijn gejat door het Westen uit die tombes. He, dus die heiligschennis wordt daar heel voelbaar gemaakt eigenlijk. Hè? En het is eigenlijk een soort postkoloniale Chinese kritiek.
Ja.
En dat is een voorbeeld van een werk wat daar... Maar al die werken waren echt heel, heel, heel sterk.
Ja. Ja. En toen ben je daarna... Dus daarin zagen we eigenlijk al dat die hedendaagse Chinese kunst eigenlijk toen aan het verspreiden was, in ieder geval door Europa en volgens mij ook wel mondiaal. En dat had dan deels te maken met mensen die in exile gingen. Ja. Wat was toen de politieke situatie in China daarna, na die opstand van studenten?
Ja, dat is ook een hele goede vraag. Want het kent echt wel verschillende momenten, die Chinese hedendaagse kunst. En ook de receptie van hedendaagse Chinese kunst in Europa en in Amerika ook. Dus die jaren 90 was eigenlijk een soort optimistische tijd. In de zin dat die kunstenaars echt wel een beetje werden onthaald. En ook steeds meer werden getoond in Berlijn en New York. In ook grotere groepen. Dus echt,
en de wereld ging open dus ook voor de
voor
kunst.
Voor die kunst inderdaad. Ja. Ook op de Biennale van Venetië natuurlijk. Die speelt daar dan ook een hele belangrijke rol in. En het zijn allemaal hele grote werken. En ook met heel veel mensen gemaakt. Hè. Dus het is echt wel een beetje de Michelangelo Raphaël. Met een hele stoet van kunstenaars die dan meewerken. Om die projecten dan ook te realiseren. Of Nederlandse studenten. Ik weet niet, dat hangt een beetje vanaf van de context waarin het werd gemaakt. Maar dat zijn dus echt wel hele. Dat was echt wel het moment van die introductie van die Chinese kunst in Nederland. Maar in 2000 gebeurt er ook iets heel belangrijks. Dan is er de Shanghai Biennale in Shanghai. En dat een van de curators was Hu Hanru. En dat is telt eigenlijk als het moment, een nieuw moment, waarin na die dat teneerslaan van die opstand en een soort van repressie die daarna ook volgt, is dat een nieuw moment dat China dus zich eigenlijk weer openstelt, ook in de cultuur. En ineens een internationale tentoonstelling organiseert, waarin ook al die kunstenaars die gevlucht waren, ook werden uitgenodigd voor die tentoonstelling. Eigenlijk de eerste echt mondiale tentoonstelling in China, die ook echt zo gepland was. Hè? Dan ontstaat er eigenlijk een nieuwe relatie op gebied, culturele uitwisseling op het gebied van kunst en cultuur tussen China en Europa en het Westen.
Ja, en wie stond er toen aan het hoofd in China?
God, dat was volgens mij die. Ja, dat zal geen. Dat is ook een goede vraag. Want dat was toen de voormalige burgemeester van. Ik denk dat die toen aan de macht was van Shanghai, inderdaad.
Was dat Jiang Zemin?
Ja, klopt.
En wat deed hij? Wat maakte hij China een soort van. Wilde hij meer handelsrelaties? Was hij iemand die open was naar de rest van de wereld? Of was dat iemand die misschien meer zoals nu, misschien nog wat geslotener wordt?
Nou, kijk, als je het hebt over die Chinese geschiedenis en politiek, dan denk ik dat alles begint met Mao natuurlijk in de hedendaagse tijd. De 1949 oprichting van de Volksrepubliek China en het communisme wat dan wordt geïnstalleerd. Dan de dood van Mao. In 1978 komt Deng Xiaoping aan de macht en die opent dus China naar voor de markt en ook open politiek naar het westen toe en er komt veel meer uitwisseling en zo. Dus Deng Xiaoping is in die geschiedenis na Mao enorm belangrijk. En ik ben soms geneigd om daarna meteen te springen naar Xi Jinping. En dan vergeten we dus eigenlijk die tussenfiguren. Maar Jiang Zemin bijvoorbeeld, die hebben daar eigenlijk allemaal toch een beetje dat beleid van Deng Xiaoping, die economische voorspoed en die enorme urbanisatie en de veranderingen op economisch, cultureel, sociaal gebied. En dat komt eigenlijk een beetje allemaal door die opening van Deng Xiaoping vandaan.
Ja, en als ik jullie nu misschien mag vragen, Daniel, hoe kijk jij naar? Heb jij het gevoel dat Xi Jinping op dit moment iemand is die een open houding heeft naar de rest van de wereld, of niet?
Om eerlijk te zijn, weet ik niet. Is dat de persoon die nu?
Ja.
Ja, oké. Okay. Denk het niet, maar voor mijn beeld niet. Nee.
En voor jou, Thomas?
Ik vind het een lastige vraag, maar ik moet wel zeggen, eigenlijk wat ik me nu heel erg realiseer tijdens dit gesprek dat we hebben, is toch ook die parallel met Rusland. Dat iedereen denkt, oh, we gaan van Lenin en Stalin gaan we over naar Poetin. En dat ja, eigenlijk die hele glasnost en perestroika, waar dat land een beetje het kantelpunt is waar we naartoe zijn gegaan. Maar dat wordt toch ergens een beetje vergeten. Ik vind dat toch een grappige parallel om te horen. Het zijn natuurlijk ook allebei communistische regimes. Dus het is ook logisch. Maar wel grappig dat hier zo'n gelijkenis in zit. Verder ben ik totaal voorbij gegaan aan je vraag. Ben ik ook vergeten wat het was. Maar ik dacht het toch leuk om te delen.
Ja. Xi Jinping, de president nu.
Ja, ik heb het idee dat hij daar inderdaad ook wel mee speelt. Aan de ene kant wil hij wel. Ziet hij ook dat openheid iets brengt. Maar vindt hij het ook lastig om dat los te laten gaan. Maar dit is echt in mijn. Blik op een afstandje. Dus ik denk dat hij er wel mee worstelt. En dat hij zover wil laten gaan als dat in zijn agenda goed uitkomt.
Ja. Dan even kijken. Kort geleden dat jij een boekbespreking
van...
Mag ik heel even daar nog iets over tuurlijk. Zeggen? Xi Jinping. Ik ben blij dat je het woord worstelt noemt. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie term. Maar in het Westen, en zeker ook in Nederland, heerst toch wel het idee dat Xi Jinping enorm autoritair is. En ook dat er steeds meer controle plaatsvindt, ook op de Chinese bevolking door surveillance. En hij heeft natuurlijk ook dat presidentiële termijn heeft hij afgeschaft. Dus hij kan zo lang president worden blijven, zolang als hij wil. Het wordt wel ervaren als een meer repressieve leider van China. En of dat dan helemaal terecht is, hè, en of er niet iets te snel een verwarring ontstaat tussen dictator en autoritaire leider en de complexiteit van de Chinese partij, hè, dat is natuurlijk ook een heel verhaal. Maar ik zit hier natuurlijk niet voor de politiek. Maar ik wou toch even zeggen dat Xi Jinping over het algemeen wel wordt gezien dat het in ieder geval meer een autoritaire kant op gaat.
Ja, dus eigenlijk misschien ook toch wel weer meer aan het sluiten is ten opzichte van de leiders daarvoor.
Nou ja, maar Xi Jinping heeft, dat is, maakt hem echt wel anders dan andere Chinese leiders, is dat hij mondiale ambities heeft.
Ja.
En China was juist altijd zo, Amerika nu doet, America first. China was eigenlijk van nature altijd van, oké, wij zijn wel het centrum, maar we blijven een beetje bij het centrum, we bemoeien ons niet te veel met die wereld. Maar Xi Jinping heeft wel duidelijk die doet mee aan die globalisatie. En hij wil zijn geopolitieke macht uitbreiden. Dus dat is wel ook anders dan Xi Jinping.
Eigenlijk in
daar
alle...
worden wij ook zo bang van, volgens mij. Ja.
In alle wereldwijd, toch? Meerdere landen, Afrika, continenten, Afrika,
ja,
Zuid-Amerika.
Europa, in de haven van Rotterdam, et cetera. Ja, dat gaat vrij ver, ja.
Ja. Even kijken, je deed kort geleden dat je een boekbespreking van Margaret Hillebrand, zeg ik dat goed?
Ja, zeker.
Pains on the Edge, Feeling Precarious in China.
Klopt, ja. Volgens mij is het in 2023 uitgekomen. Het is in ieder geval heel recent.
Ja.
En Margaret Hillebrand, een van die dingen die ik zo interessant vind, is hoe gaan wij met China om in het Westen? En het valt mij op dat er zo'n negatief beeld van China is ontstaan. Zonder veel nuance. En het valt mij dan op dat zo'n Margaret Hillebrand, die professor is in Oxford University. Daarom heb ik ook ja gezegd tegen die boekbespreking. Dat is toch een belangrijke stem in deze. Van iemand, verwacht je toch iemand die genuanceerd is. En die is zo negatief over China en Chinese kunst en cultuur. Althans, ze gebruikt allemaal terminologie. Zoals bijvoorbeeld zombie citizenship. Precatariaat. En op basis van een soort heel westers framework zegt ze dan van, hey, we moeten meer aan China aandacht besteden, want daar wordt pas echt uitgebuit. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En de kunstenaars doen er ook mee aan mee, want die huren al die migrantenarbeiders die dan in de bouw, et cetera, in China werken en inderdaad behoorlijk aan de onderkant van de samenleving leven, die buiten ze ook allemaal uit. En in dat beeld, dat zwarte beeld van China, wat ze daar eigenlijk neerzet. Ondanks dat er dus heel veel goede informatie in staat over kunstenaars en mensen die op social media dingen doen en zo. Dus het is ook een heel interessant boek. En dan denk je van hey, voel je dat een beetje verantwoordelijk. Je bent toch een stem voor dat dit zijn wat mensen dus aangereikt krijgen over China. En je bevestigt eigenlijk dat angstbeeld op een manier waarop ik me daar als academicus in ieder geval niet in kan vinden.
Nee, en waarom kan je daar niet in vinden?
Ja, ik denk dat China natuurlijk, elke staat heeft natuurlijk een zonnige kant en een zwarte kant. Ik denk dat we van Europa met de migratiecrisis, et cetera, daar ook wel over mee kunnen praten. En China heeft dat ook zeker, maar die heeft natuurlijk ook die zonnige kant. En die zonnige kant, daar krijgen we heel weinig van mee. Omdat er de hele tijd maar dat negatieve beeld wordt neergezet. En die zonnige kant is toch van die enorme explosie aan energie op het gebied van economie, cultuur. Ook sociale ontwikkelingen die toch wel enorm vernieuwend zijn. Al die mensen die uit die armoede zijn gehaald. Dat zijn allemaal enorme prestaties. En het is ook echt wel gewoon een culturele energie. Die ik in Europa op dit moment op die manier wel mis.
Ja.
En daar wil je dan ook wat van weten, toch? En ook van die goede kanten van China, wat ze allemaal voor elkaar boksen. Dat is, ja, het is een beetje beangstigend. Misschien nemen ze de wereld over en worden ze belangrijker dan de VS. Dus hoe gaan we daarmee om? Lastig. Maar ik denk niet dat de juiste weg is om dan alle culturele uitwisseling maar gewoon af te schaffen. En iedereen bang te maken voor China. Ik denk dat dat echt je kop in het zand steken is.
Ja, dus wat ik hoor ook is, op een bepaalde manier geeft Hillebrand dat ook aan. Ze, op een bepaalde manier willen we het controleren. We moeten op ze letten. Anders straks gaan ze te ver. Ze worden te groot.
Klopt.
En daardoor stoppen we ze eigenlijk ook weg. Want als we de aandacht geven, dan gaat het groeien.
Ja, en wat ik stiekem nog irritanter vind, is toch dat morele, dat Europese morele kantje daaraan. Hè? Zo van, kijk eens, uitbuiting. En dan dat hele complexe beeld van die ontwikkelingen in China gewoon totaal eigenlijk, ja, wel een beetje meenemen hoor. Ik moet er wel, ik bedoel, het zit net iets genuanceerder weer dan ik het nu zeg. Maar dat is wel de boodschap die je meekrijgt. En eigenlijk alsof China nu in een situatie van Engeland in de 19e eeuw zit, toen Marx is opgekomen, weet je wel. En van de arbeider moet zich emanciperen, dat gevoel. Maar nu moet het Westen eigenlijk China met aanwijzen van, hé, maar daar gebeurt echt de uitbuiting.
Ja.
En dan denk ik meteen aan al die Polen die hier in slachtfabrieken en zo werken. Ik denk van, dat morele vingertje, kijk er een klein beetje mee uit.
Ja. Je bent laatst dit jaar nog in China geweest. Daar ben je naar Shanghai geweest en naar Shenzhen.
Ja, klopt.
Wat ben je in Shanghai tegengekomen en wat zijn de dingen waarvan je daar ziet van, nou, hey, dat is eigenlijk misschien die innoverende of andere blik van China waar we iets van kunnen leren?
Ja, dat is. Ja, elke keer als je naar China gaat, kom je weer allerlei dingen tegen. Dat je echt van, wauw, wat is dit? Dus dat is elke keer wel, sinds 2015 of 2016, denk ik, ben ik eigenlijk elk jaar in China geweest. En natuurlijk door die corona kon je er een aantal jaren niet heen. Maar nu ben ik er weer een aantal jaren wel heen gegaan. En Shanghai is wel echt de plek waar ik me heel erg thuis voel. Zoals ik me thuis voelde in New York toen ik daar woonde. In Shanghai heb ik dat gevoel ook. Ik voel me daar heel happy. Maar Shenzhen was dit keer, daar was ik eigenlijk nog nooit geweest.
Wat is dat voor een plek?
Ja, Shenzhen is een hele interessante plek. Het heeft wel iets van Shanghai, maar Shanghai heeft toch een hele rijke geschiedenis. Vanwege ook dat het zo'n plek is geweest waar die internationale gemeenschap dus. Op een gegeven moment was het zo'n belangrijke post. Hè? Terwijl in Shenzhen is echt van een heel klein vissersdorpje binnen 30 jaar gewoon tot een miljoenenstad omgezet. En dat is dus weer die Deng Xiaoping. Die heeft daar een special economic zone van gemaakt. Dus die had echt zijn zinnen gezet op zo'n voorbeeldstad van, en zo moet de stad ontwikkelen. Dat is Shenzhen. Dat is een enorme ontwikkeling binnen een mum van tijd. Ongekend. Dus het is gewoon ook nieuw in de wereldgeschiedenis, denk ik, dat soort ontwikkelingen. Maar laten we even terugkomen naar je vraag naar Shanghai.
We hebben het nu over Shenzhen, dus laten we vooral ook dan naar de tentoonstelling die je daar gezien hebt.
Dat gaat dus niet echt over de kunst, hè, want nee. Daar heb ik meer over te vertellen in Shanghai. Maar in Shenzhen, daar hebben ze dat is eigenlijk een skyscraperstad. Ja, ik weet nog de eerste keer dat ik in New York kwam, toen ik daar net voor het allereerste keer kwam en ik zo teleurgesteld was dat het eigenlijk maar een heel klein stukje skyscraper was. En de rest is gewoon Midtown en dan ook Brooklyn en zo allemaal. Ja, dat is dan als je met de taxi van het vliegveld komt en je rijdt voor het eerst Manhattan binnen. Dan denk je echt van, oh, al die prullenbakken en alles is een beetje oud. En dan inderdaad wel een stukje skyscraper. Maar ik was een beetje teleurgesteld eigenlijk. Maar dat is in Shenzhen dus wel even anders. Want daar kom je echt, dan kan je uren rijden en je blijft maar langs die skyscrapers rijden. En alles is dus eigenlijk gedesigned, omdat het zo snel uit de grond is gestapt. Dus elk gedeelte is systematisch, methodisch gedesigned in die stad. En elk gebied heeft zo zijn eigen eigenschap. En er is bijvoorbeeld ook een cultureel gebied, hè, waar dan alle culturele gebouwen bij elkaar staan. Dat is natuurlijk op zich niet zo raar, dat hebben we ook op het Museumplein. Maar de schaal daarvan is wel opmerkelijk. Dus daar staat dus ook dat ene museum, dat is in 2016, dacht ik, neergezet. De kunst komt altijd iets later dan de rest. En dat is het museum van de museum, of even kijken of ik het in het Nederlands museum of misschien toch even in het Engels museum of contemporary art and planning. Niet zo heel moeilijk te vertalen, maar het zit gewoon in mijn hoofd in het Engels.
Helemaal goed hoor.
En Koop Hiemelblauw, dat zijn de architecten. En die hebben ook een deel van het Gronings Museum. Het Gronings Museum in Groningen is door meerdere architecten gebouwd. Hè. Dus een master architect en dan wat andere architecten. En één van die architecten is Koop Hiemelblauw en een Oostenrijkse architectenbureau. En die hebben daar in de jaren 80 van de vorige eeuw de eerste postmoderne gebouwen aan meegewerkt. Maar nu in Shenzhen hebben ze daar dus een hypermodern gebouw neergezet. En wat er zo interessant was, wat ik echt gewoon heel erg interessant was, was die tentoonstelling. We zijn niet naar de hedendaagse kunst gegaan daar. Dat was zo druk en er waren zoveel mensen. Het is gratis ook, hè? Dus iedereen kan er ook gewoon gratis heen. Wat in China best belangrijk is, omdat heel veel Chinezen gewoon echt dat geld niet zouden hebben om het anders naar binnen te komen. Dus dat is echt wel heel belangrijk dat er heel veel gratis musea ook zijn. Maar natuurlijk is ook dat gedeelte waar wij dan heen gingen, wat die mensen natuurlijk allemaal 100 keer gezien hadden, namelijk de ontwikkeling van Shenzhen. En die tentoonstelling die ze daar over een aantal etages in dat hypermoderne gebouw hebben neergezet. Ja, ik keek echt weer mijn ogen uit. Dat had ik gewoon niet verwacht. Je kent wel het verhaal van Shenzhen. Maar de details van dat verhaal, dat is dan ontzettend interessant. En met name ook de onderwijskundige tools die ze gebruiken. Ook heel veel digitaal.
Ja, want hoe wordt
heel veel
gebruikt?
Interactief. Ja, je hebt dan gewoon bijvoorbeeld zo'n cirkel. En allemaal schermen, computerschermen. En dan natuurlijk allemaal van die koptelefoons. En dan kijk je dus heel makkelijk naar beneden. En dan zie je gewoon bijvoorbeeld hoe dat kustgebied, hoe ze daar met sustainability en ecologie omgaan. En ook wat het nu is en wat het in de toekomst is. En je krijgt heel veel informatie ook. Precies hoeveel mensen er wonen en waar ze vandaan komen.
En wat voor groene dingen ze doen, toch?
Die ecologische kant is het meest opmerkelijke. En daar was ik ook het minst van op de hoogte. Dat wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. En je ziet het ook echt in die stad. Ja, je ziet niet zo heel veel van die stad. Het is zo groot. Maar als je dan met de taxi doorheen rijdt, wat ik in dit geval ook kon doen, is dat die enorme groene longen in die stad. Zowel aan de kust, maar ook midden in die stad. Dus ook dat is gedesigned. Enorme stukken groen. En met een zekere soort afwisseling met die skyscrapers die daar dan omheen gedrapeerd staan, kun je wel zeggen. En dat ecologische concept is dus echt meegedesigned in Shenzhen. En daar ligt nu ook wel echt een focus op. Ook met de recreatie, van hoe moet dat dan met de recreatie, et cetera, et cetera. En ze hebben natuurlijk sowieso al die voorsprong met die elektrische auto's. En dat verhaal wordt eigenlijk overal verteld, hoe ze dat in het nu denken, maar ook in de toekomst, waarbij dus innovatie van alle tools die je kunt gebruiken om die ecologische concept van zo'n stad ook te realiseren. Innovatie is dus eigenlijk het terugkerend principe wat meegedacht wordt en nooit kan stagneren. Dat is eigenlijk het idee.
Ja, bij ons is dat iets in de toekomst. We moeten innoveren om iets te verbeteren. Op het moment dat dat geïnnoveerd is, is het klaar.
Klopt.
En bij Shenzhen is het iets van het heden. Innovatie
ja,
is
het
nu.
Het concept gaat. Ik had er zelf nog nooit zo over de innovatie nagedacht. Het was bij mij wel een eye-opener. Want wij denken inderdaad aan de volgende elektrische auto. Of de auto-industrie moet vernieuwen en elektrisch gaan. Of de volgende iPhone. Hè, en het volgende software. Of het volgende social media 2. zoveel of 3. zoveel. Dat is eigenlijk een hele beperkte opvatting natuurlijk van wat innovatie is. Dat is me nu dus heel erg duidelijk. Omdat er in China, of in ieder geval in Shenzhen, daar op een meer op een meganiveau over wordt nagedacht. En innovatie wordt niet iets gezien als alleen maar een volgende stap. Maar als iets wat een drijvende kracht is aan de ontwikkeling van zo'n stad. En dus ook terugkerend is. Ja. En de toekomst is ook nu, hè. Ze denken ook anders over verleden, heden en toekomst op een of andere manier. Ze hebben het even over de future now. Hè? Ze leven al in de toekomst.
Waan
maar die toekomst,
ook in de toekomst
moet
toekomst
ook gevormd.
Daar?
Wat zeg je?
Waan je ook in de toekomst daar?
Nou, ik wel. Ik word er soms echt dat je een beetje nerveus toch ook van wordt. Dan denk je van, word ik niet helemaal geleefd door het design?
Ja.
Het is in de design, westerse designkritiek zijn er ook wel in de begin 20e eeuw kritieken over verschenen. Van als je alles designt, heeft de mens geen ruimte meer. Heeft de mens geen ruimte meer om zichzelf te zijn, creativiteit. En in Shenzhen heb ik dat, daarom voel ik me denk ik toch wat thuis in het ook in Shanghai. Dat het toch meer geschiedenis heeft.
Ja.
Dus dat, Maar ja, ja alles is in Shenzhen was ik wel van onder indruk. Wil ik zeker ook nog een keer terug.
Ja, bijzonder. Bijzondere plek lijkt me ook. Thomas, jij hebt een column gemaakt.
Ja, ja
daar zou ik graag naar luisteren eigenlijk.
Ja, zeker. Ik denk, de column heeft het idee om een beetje nieuwe energie in zo'n radio-uitzondering te brengen. Maar volgens mij is het bijzonder op een lijn. Maar laten we lekker beginnen. Als oud politicologie-student heb ik het heel vaak over China gehad. Ik begon de studie in het jaar dat Trump voor de eerste keer verkozen werd tot president. En een van de weinige dingen waar hij het hele Amerikaanse congres in wist te verenigen, was we moeten een sterkere vuist maken tegen China. Een van de grote stromingen binnen de politicologie is internationale relaties. En die bekijkt politiek alleen vanuit het perspectief van machtsrelaties en egoïsme. Dus het grote rode gevaar, daar zijn we vaak genoeg ingedoken. En niet alleen in de studiebanken van politicologie wordt er zo over China gesproken. China is zo'n beetje het land dat na Nederland het meest voorkomt in ons nieuws. Maar eigenlijk voelt het nieuws altijd alsof het net uit een politicologieles is komen wandelen. China exporteert, China controleert, China domineert. Het is eigenlijk altijd negatief. En dat heb je bij internationale relaties ook. En omdat alles wordt benaderd vanuit eigen belang en macht. Een land is altijd bezig met het behouden of vergroten van zijn macht. En als het iets goeds doet, dan is het nooit omdat de bewoners of de machthebbers goed willen zijn, maar altijd omdat het nodig is om hun eigen macht vast te houden. En dat is ook het frame waarin de media vaak bericht. Daarentegen zijn de positieve dingen die we over andere landen meekrijgen, die gaan vaak ook niet over wat landen doen. Dat gaat over mensen, zoals muzikanten, acteurs, filantropen en sporters. En die kennen wij van China dus eigenlijk helemaal niet. Best bizar eigenlijk dat een land dat zo'n grote rol heeft in de gedachten van heel veel Nederlanders, of tenminste zo klinkt het in de media, zo abstract weet te blijven. Zowat de enige Chinees die mensen kennen is Xi Jinping, wat de autoritaire leider is van het land. Of misschien zelfs wel de dictator. Maar nagenoeg geen kunstenaars, zangers, acteurs of verder iets over de hele cultuur. Sterker nog, als je mij zou vragen naar de Chinese kunst, nou kom ik dus ook wel terug bij wat je net zei, kan ik eigenlijk alleen maar denken aan terracotta soldaten en schilderijen van Bloesem. Een beetje alsof je naar de cultuur van de Verenigde Staten zou vragen en je dan mensen een indianenhoofdtooi zou laten zien. Terwijl die werd 500 jaar geleden nog gebruikt en het terracotta leger is van bijna 5 keer langer geleden. En dat ze verder zijn gekomen dan het maken van terracotta soldaten, dat is wel duidelijk. Alles is made in China en niemand zal ontgaan zijn dat we daar volledig afhankelijk van zijn geraakt. En dat we dat met scheepvrachten tegelijkertijd importeren. Het enige wat echt niet over weet te waaien uit China, dat zijn hun gedachtes, hun normen en waarden en hun ideeën. Ja, misschien is wel de enige maker van positieve dingen uit China die ik ken, Ai Weiwei, een kunstenaar, een activist. En die kennen we dan eigenlijk alleen omdat hij het opneemt tegen het boze en slechte China. Dus ook dat niet, helpt niet bij het geven van een gezicht aan de Chinees. Dat ik Ai Weiwei wel ken, is bevestigd misschien nog wel meer het stereotype dat Chinezen niet in staat zijn tot kunst. Of in ieder geval totdat ze de ketenen van de dictatoriale staat af weten te werpen. En dan ben je voor de ogen van veel westerse mensen misschien al helemaal niet een echte Chinees meer of zo. Nou, dat wij geen positief beeld hebben over Chinezen, dat draagt zeker bij aan onze angst voor het land. En nu ga ik geen risicoanalyse doen over China en daar ben ik zeker de juiste persoon niet voor. Maar ik kan je wel vertellen dat mensen die je niet kent toch vaak een stuk enger zijn dan de mensen die je wel kent en enigszins begrijpt. En zeker als het enige wat je van die mensen kent de troep is die ze over je landsgrenzen dumpen. Aan de andere kant, misschien lost het probleem zichzelf op. Wij verdiepen ons niet in de Chinezen, maar misschien bewegen we eigenlijk wel genoeg naar de Chinese waarden toe om de cultuur toch enigszins op te nemen. Trump. Nu 8 jaar later heeft Xi Jinping, de dictator van China, waar hij herhaaldelijk zijn waardering over heeft uitgesproken, dit keer wel uitgenodigd voor zijn komende inauguratie.
Ja, mooi denk ik. Sjaakje, wat?
Ja, briljant, briljant. Ik vind echt een hele goede, noem je dat, column, ja. Ja. En ook wel, ik word er ook wel door geroerd dat er nog iemand is die zich stoort aan dat negatieve China-beeld. Ik wil wel even zeggen, Xi Jinping is geen dictator. Hè? Dat is dus een van die dingen die te snel gezegd worden. Want als je een beetje in dictator en autoritaire leider verdiept, dan zitten daar grote verschillen tussen. En soms is het een beetje grijs gebied natuurlijk. Maar ik denk niet dat Xi Jinping op dit moment een dictator kan worden genoemd op die manier. Hè? Dus dat alleen al om dit boek, wat niet zo lang geleden is verschenen, The Party, The Secret World of China's Communist Rulers. Als je daarin verdiept en van hoe die partij precies werkt. Nou, dat is super interessant. Maar dan zie je wel dat Xi Jinping toch op een andere manier moet functioneren binnen een institutioneel kader. Wat zo'n dictator, natuurlijk zoals Assad bijvoorbeeld, hè. Mm-hmm. Dat toch wel echt heel anders is. Dus dat is iets wat denk ik wel even wou noemen.
Ik denk
maar,
ook dat
het... maar voor de rest is het natuurlijk wel ja, heel, heel belangrijk. Alles wat jij zegt van Ai Weiwei en die Chinese cultuur. En het soort van oude beeld wat we daarvan hebben. En als we iets nu als beeld hebben, dan is dat negatief gevaar. Het rode gevaar had je het over. En ik ben gewoon heel blij dat, dat misschien dat wat wij hier zeggen, omdat we het eens zijn, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Hè? We moeten eigenlijk twee verschillende perspectieven, dan maakt het dan spannend. Maar in dit onderwerp denk ik dat het misschien ook wel fijn is om te weten dat we are not alone. Ik bedoel, er zijn misschien wel meer mensen die zich een beetje storen. Misschien nog één ding over te zeggen. Er was laatst weer in het nieuws over Temu. Dat is dat grote bedrijf waar je dus voor heel goedkoop... Ik weet niet of jullie daar dingen kopen. Maar het is eigenlijk bijna nog goedkoper dan de Action. Ook omdat je geen portokosten hoeft te betalen. Dus stop het maar in je winkelmandje online. En dan op een dag komt het. Je weet nooit precies wanneer het komt, maar het komt. En dan heb je voor heel weinig geld heb je heel veel spullen. De helft is misschien troep, maar de andere helft doet het wel. En dat dan op het journaal... wordt daar een programma over gegeven. Maar ze hadden toevallig volgens mij twee items eraan in een vrij korte tijd. En dan valt het mij dan weer op. In de ene programma vragen ze aan mensen op straat van... hey, koop jij ook op Temu? En dan iedereen, ja, weet je wel, dat half Nederland koopt op Temu blijkbaar. En een paar weken later komt er op hetzelfde journaal een soort waarschuwing. Kijk daarmee uit, jongens, want China kijkt mee en die verzamelt al die data. En dat soort van beschuldigingen... ik zeg niet dat helemaal niks van waar is, maar het gebeurt op alle vlakken. Of het nou de auto's zijn uit China of Temu, dus die kledingbedrijf, goedkope bedrijven of het Confucius Instituut. Altijd maar meteen die beschuldigingen en heel vaak zonder genoeg bewijs.
Nou, maar toch is het ook denk ik van belang dat we wel ook, zeg maar, en laten we hierna naar kunst gaan, want we moeten ook bekijken klopt. Van... Ik bedoel, we zijn nu 40 minuten verder en dit probleem is denk ik duidelijk.
Ja.
En wat we ook wel moeten zeggen is van kijk, het is ook wel weer logisch dat mensen er bang voor zijn. En er gebeuren ook dingen waar we wel kritisch naar moeten blijven kijken. We moeten ook, maar het is denk ik goed en dat denken wij misschien allemaal om ons iets meer te openen. Laten we dat dus ook vooral nu doen. Jij bent in Shanghai geweest.
Ja.
Daar heb je bijvoorbeeld een kunstenaar gezien, Chao Fei. Zeg ik dat goed?
Chao Fei, ja, Chao Fei. Klopt. Ja.
Wat maakt zij? Wie is dat?
Chao Fei is op dit moment volgens de kunstwereld. Je hebt altijd zo'n lijst met de meest invloedrijke mensen in de kunstwereld. Volgens mij stond zij in 2023 op nummer 10. Dus dat is een enorm succesvolle hedendaagse vrouwelijke kunstenaar. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk, zeker als je het over China hebt, de Chinese kunst. En Chao Fei heeft eigenlijk grote tentoonstellingen gehad, ook in het Westen, ik dacht in New York en in Berlijn. Dus het is niet zo dat het een onbekende is, maar ze is toch relatief jong. Volgens mij is ze 78 geboren, dus dat is in de 40. En ze is dus een beetje wat je noemt een mid-carrière kunstenaar nu. En ze heeft dus behoorlijk wat werk gemaakt. En daar was een overzichtstentoonstelling van Chao Fei in Shanghai, het Museum of Art Pudong. Dat zit op Pudong-eiland. Dat is dus dat eiland met al die skyscrapers en die grote toren, weet je wel, waar je op uitkijkt als je op de boot staat. En aan de andere kant zie je dat enorme lichtspel aan de overkant. Dat is Pudong. En daar hebben ze in 2021, midden in die coronacrisis, is daar dat nieuwe museum geopend. Kwam dus in eerste instantie geen hond, omdat hij er niet eens heen kon. Maar het is wel geopend en daar heeft zij... Dus het is ook door de Chinese staat wordt dat gefinancierd. Dus het is een publiek museum, wat best bijzonder is. En voor hedendaagse kunst in ieder geval. En daar heeft zij dus een overzicht tentoonstelling, Chao Fei. En ik ben daar geweest. En het was voor mij heel... Ik ken haar werk natuurlijk wel. Ze is ook wel op de biennale geweest. En zo, dus je komt het af en toe tegen. En natuurlijk met mijn specialisatie heb ik me ook wel verdiept in Chao Fei. Maar het was wel heel bijzonder om al die werken dan ineens in het echt te zien. Hè? Dus ook die video's in zijn geheel te zien. Maar goed, zij is dus om je vraag te beantwoorden. Wat ik zo fascinerend vind in Chao Fei is dat ze zowel door dus China op de belangrijkste plekken in China gewoon wordt getoond. Dus geen censuur. Althans niet zichtbaar. En dan ook in het Westen heel erg belangrijk is. En dat heeft iets te maken met de reden. De reden is denk ik dat zij heel erg veel werk maakt over de digitale cultuur, over AI, over automatisering, hoe dat zich gaat vormgeven, hoe belangrijk dat gaat worden voor onze cultuur. en arbeid. Dus daar verhoudt ze zich allemaal toe. En daarnaast is ze ook ontzettend geïnteresseerd in jongere mensen. En daar doet ze ook echt haar best. Ik weet niet of ze er best voor moet doen. Maar ze heeft echt wel iets met youth culture. En dat is natuurlijk ook wel interessant. Omdat die toch heel anders omgaan natuurlijk met die digitale cultuur, sociale media, et cetera. En daar speelt zij dus allemaal op in. En daar maakt ze heel super interessant werk over.
Ja, want wat voor soorten... Dus heb je een voorbeeld van een werk wat zij gemaakt heeft?
Ja, verschillende natuurlijk. Want na die tentoonstellingen weet ik weer een heel stuk meer. En er waren oude werken vanuit 2003 of zoiets dergelijks. Van die werken die ik altijd al had willen zien. En één daarvan is bijvoorbeeld cosplayers. Dat is short voor costume players. Dat is de term. En het gaat eigenlijk... daar vraagt ze jongeren in de stad waar zij vandaan komt, Guangzhou. Dat is dus in het zuiden van China richting Hongkong. Die vraagt ze, ook een miljoenenstad. Die vraagt ze zich, ze gaat samenwerken met die jongeren. En die kunnen zich aankleden als costume players. Dus zowel in Japan als in China is dat costume play natuurlijk een big thing. En zeker ook digitaal, hè, al die avatars en zo. En, maar zij mogen dat uitleven ergens aan de randen van Guangzhou. Allerlei stedelijke gebieden, waar niet te veel surveillance natuurlijk ook. En daar kleden ze zich dus helemaal aan. En dan hebben ze ook wapens, een beetje computerachtige wapens. Een soort computergame eigenlijk, maar dan in real life. En dan zijn de scènes, zijn stedelijke gebieden, constructie sites, hoe noem je dat in het Nederlands? Bouwplaatsen. Want er wordt natuurlijk daar ook enorm gebouwd in die tijd. Maar ook gedeeltes waar ineens een koe doorheen loopt. Hè. Ze gebruikt ook altijd van die absurde elementen. En dan denk je, wat is dit nu weer? En dan komt er ineens een inktvis of zo in beeld. Weet je, dat soort dingen doet ze ook. Het is een beetje absurdistisch. Maar tegelijkertijd in die video, uiteindelijke video, zie je ze dan. Je ziet ze dus daar zich uitleven en helemaal in meegaan. En dan op een gegeven moment zie je ze dan ook thuis. En dan zitten ze ineens weer thuis hun reiskommetje bij hun familie te eten. En dan blijkt dus die reële sociaal-economische situatie waar ze in zitten. En dus dat de reële wereld, de virtuele wereld en de virtuele wereld als een ontsnapping van de reële wereld. Maar ook een soort van noodzakelijke toevoeging om toch nog ook je eigen identiteit te kunnen vormgeven. Ja, dat is natuurlijk een werk waarbij de youth culture echt gewoon aanspreekt. Hè?
Ja, wereldwijd denk ik ook.
Ja, en dat is natuurlijk het tweede. Dat die digitale cultuur is natuurlijk niet iets van alleen van China. Zal ik nog één werk hebben? Want de andere die, waar ik ook heel erg vond de indruk ben. Ze heeft heel veel goed werk. Maar er zit ook een kritische kant altijd aan haar werk. Maar het interessante is dus dat in China wordt dat dus wel geaccepteerd. Hè? Dat is een vorm van sociale kritiek. Maar op een of andere manier komt zij wel door alle censuur heen. Want het wordt wel dus nu gewoon, ook niet meteen hoor. Het heeft ook wel even geduurd. Maar dat wordt nu dus wel echt getoond. En Asia One is ook zo'n werk wat ik gewoon super interessant vind. Want dat gebeurt dan in een soort van Chinese Amazon.com facility. Daar heeft ze dus een film gemaakt van al die AI-robotjes. Alles wordt daar met die robotjes gedaan. Maar er zijn er nog twee mensen over. Je hebt altijd één of twee mensen die moeten dat allemaal bedienen. En dat is een jongen en een meisje. En die hebben dus eigenlijk meer band met die robots dan met elkaar. Maar dan langzaamaan begint er dan toch iets humans te ontstaan. En dat hele proces, dat is gewoon heel indrukwekkend. Maar wat ik nog niet wist, want Asia One had ik al delen van gezien. Maar je ziet dan in het Westen altijd delen. Of online of zo. Hè, dat is altijd de helft of een stukje. Maar wat ik niet wist, is dat ze daar een hele installatie omheen heeft gebouwd. Waarin ze ook dus video's heeft. Waarin dus wat er gebeurt met al die arbeiders die al die pakketjes aan inpakken zijn. En de chaos die daarbij is. En ook de omstandigheden waarin ze werken. Werd er ook gewoon getoond. Ja. So much about social criticism in art in China.
Ja.
Dus heel dus interessant daar, werk. Ja.
Dat
en
kan
ook
toch.
Dus kritisch. Ja, ja. Je weet nooit precies wanneer het wel en niet kan. Maar bij Chao Fei. Ik denk dat dat komt omdat zij China natuurlijk zichzelf wil promoten als het land dat vooruit loopt op technologie, innovatie, wetenschap en op vele vlakken dat ook doet. En die Chinese kunst die is daar een onderdeel van, denk ik. Dat wordt wel gefinancierd, dat wordt wel getoond.
En wel bijzonder, want dat ook een soort van vanuit de kunst kan je natuurlijk ook toch wel verder bewegen. Ook dus sociaal kritisch zijn, kritisch op de cultuur. En ik denk dat is in ieder geval mijn waarde van kunst, denk ik, daar heel belangrijk in kan zijn.
Ja.
En misschien is het daarom ook goed om daar meer verbinding in de wereld in te hebben. We hebben nog tijd voor, denk ik, één andere kunstenaar.
Ja, het gaat snel in die tijd.
Het gaat snel de tijd.
Ja. Zeker dus als je
het lijkt me leuk om daar wel nog heel even aan te besteden. Ik zei, Thomas, ja. Jij wil...
Ja, ik had eigenlijk nog wel een ander vraagje. En die gaat toch misschien wel enig... Nou, ik ga het toch stellen, want ik denk dat het wel interessant is. We hebben het er de hele tijd over dat wij dus niet... dat we die Chinese kunst niet meekrijgen. En nu heb je het ook over specifieke artiesten. En dan denk ik ook, wanneer gaat voor mij iets leven? Een band of zo. Als ik ze live kan zien.
Ja.
En het feit is, dan is ik krijg heel weinig van mee. Is dat omdat het hier niet is? En als dat zo is, dan zijn het misschien meer de curatoren die het meer naar ons toe kunnen brengen. Eigenlijk is de vraag, we krijgen het dus niet tot ons nu. Wat moet er veranderen om dat wel bij ons te krijgen?
Daar wil ik mee afsluiten. We gaan eerst nog even... één kunstenaar benoemen. Dan kunnen we het laatste vijf minuten hebben over de integratie.
Dat mag
als je dat goed vindt, Thomas.
Ja, zeker. Nee,
ja, hele goede vraag. En daar heb ik ook zeker een antwoord op. Maar ik hoop dat ik de vraag niet vergeten ben. Dus moet je me nog eventjes herformuleren. Maar die Chinese kunst, ik wou misschien dan... als ik er dan één, want ik heb er natuurlijk meer. Maar over die sociale kritiek in China. Ik denk dat als tegenhanger van Cao Fei is misschien Wang Bing. En die is inderdaad wel in Nederland ook getoond in het Ai Museum. Daar had hij een prijs gekregen. En... ik had hem ook alweer eerder gezien, maar daar hadden ze een overzicht en tentoonstelling met verschillende werken van Wang Bing. En de complexiteit van China, die vind ik ook zo, dat is echt waanzinnig interessant dat het naast elkaar bestaat. Dus aan de ene kant Cao Fei, een soort van de koningin van de Chinese kunst op dit moment, hè, de queen. En aan de andere kant Wang Bing, die ervoor kiest om undercover te blijven in China. Maar wel in het Westen te tonen op filmfestivals en dat soort plekken. En waarom? Hij maakt werk. Hij ziet zichzelf niet als een politieke kunstenaar. Maar wat is dat werk? Heeft dat politieke implicaties? He, want hij gaat rustig een... wat doet hij? In dat Chinese verleden zitten vroeten. En dan gaat hij allerlei mensen interviewen die nog onder druk zijn in bepaalde delen van Mao's politiek. Hè, en misschien in al die heropvoedingskampen hebben gezeten. En dan vindt hij toch eigenlijk van ja, maar die mensen moeten nu wel gehoord worden. En dan wordt natuurlijk ook geen recht aan ze gedaan. En gaat hij dan een hele film over maken. En dan gaat hij die mensen volgen, interviewen, et cetera. Hij heeft ook in, hoe noem je dat nou? Psychiatrische inrichtingen is hij naar binnen gegaan. Dat schrikt echt als je die werken ziet. Ook op het platteland gaat hij dan heen. En dan gaat hij bijvoorbeeld jonge kinderen van al die ouders in de stad werken. Dat heet de Left Behind Children. Echt een fenomeen, echt een tergend probleem in China. Een hele generatie van kinderen die eigenlijk zonder ouders opgroeien. Omdat ze allemaal in de stad gaan werken. En dan blijven die kinderen achter op het platteland. En die moeten eigenlijk elkaar een beetje opvoeden. En natuurlijk heel hard werken op het land. En misschien ergens een opa of oma of een oom of een tante of zo. Maar dat gaat dan echt over kinderen van 5 en 6 en 14 of zoiets dergelijks. En dat is ook tergend, want dat hij dan eigenlijk bijna niet edit. Hij volgt ze gewoon. Hij vraagt toestemming en dan volgt hij ze gewoon. Dus je krijgt het echte beeld wel. Of het echt is altijd een beetje een raar woord. Maar je krijgt echt wel een beeld van China. Een soort counter-narrative. Dus er is ook net een boek verschenen over Wang Bing en counter-narratives. Van die Chinese droom van Xi Jinping. Ja. Dus dat is behoorlijk, heeft in ieder geval een politieke implicatie. Maar hij kan dus niet in het Museum of Art Pudong of dat soort plekken zijn werk tonen. En dat weet hij ook, maar hij kan wel in China werken. En dat is wat veel mensen zich misschien niet beseffen. Je kan wel werken, maar dan heb je dus een andere keuze van zichtbaarheid, onzichtbaarheid.
Ja, dus we hebben nu innovatie gehoord, we hebben sociale kritiek gehoord. En Thomas, we hebben nog kort, maar ik ga jouw vraag even samenvatten zoals ik denk dat die is. Volgens mij is het, hoe kunnen we nou toch meer Chinese, moderne Chinese kunst in Nederland tegenkomen?
Nou ja, daar moet dus dat publieke beeld van China een beetje bijgesteld worden. Er moet toch iets objectiever naar China gekeken worden. Van wat doen ze goed, wat doen ze niet goed. En een genuanceerder beeld. Want de kunst blijkt heel, de Chinese kunst in China blijkt heel politiek gevoelig. Dus die gaat mee met wat wij vinden over China. En als dat negatief is, wordt er dus ook geen Chinese kunst meer getoond in Nederland. En dan gaan ze over, dat van Abbe Museum en andere musea, op Zuid-Korea.
Ja.
Minder gevaarlijk.
En we moeten ze uitnodigen, toch? De kunstenaars. Zorg voor uitwisseling.
Ja, Cao Fei is echt hoogste tijd.
Ja.
Ja.
Dus ga ze opzoeken. Cao Fei, Wang Bing. Jongens, ik wil jullie allemaal een beetje gaan bedanken. Sjoukje, de korte vraag. Staat er nog een reis op het programma?
Ik wil volgend jaar eigenlijk wat meer maanden. Ja, het liefst zou ik, als het kan, hè, met de universiteit.
Ja, leuk. Kortom, we kunnen best wat inspiratie halen uit de Chinese kunst en gaan samen op artistieke werken op artistieke vlak. Dankjewel dat je luistert naar Radio Swammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschapsradio op de zondagochtend. Dankjewel Sjoukje, dankjewel Daniel, dankjewel Thomas voor je mooie column. Ik ben benieuwd wat we de komende jaren gaan zien van de moderne Chinese kunst. Volgende week is er een speciale kerstuitzending met Emerans Kaptein. Daar gaan zij in op de kerstmuziek. Waarom haten we het en waarom houden we er juist zoveel van? Als laatste ook nog even dank naar Michel Peters voor de regie en redactie. En dankjewel Max Waterhuis voor de techniek. Tot volgende week.